Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snowleak Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad. Mijn naam is Femke.
En mijn naam is Sander.
Welkom.
Welkom terug.
Ja.
Leuk dat jullie er allemaal zijn.
Ja, dit is net een soort van, voor mijn gevoel, een kinderprogramma wat we openen.
Ja, inderdaad.
Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Nee, we gaan serieuze zaken bespreken.
Dat hoop ik ook.
Maar voordat we beginnen, hoe is het met je, Sander?
Goed.
Ja?
Ja, zeker. Ik moet zeggen, er is niet heel veel gebeurd in mijn leven anders dan heel veel lezen en heel veel schrijven. Dus
ja.
Ik ben blij dat ik eindelijk even iets anders kan doen.
Even weg van de scripties.
Ja, precies.
Ja, dat snap ik. Wist je dat, nu we dit opnemen, het is nu half oktober, maar afgelopen weekend is er een nieuwe tentoonstelling geopend in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, over het jaar 1000.
Oh, dat is de, ja.
Ik dacht misschien is dat ook wel interessant voor ons luisteraars.
Ja, gaat precies.
Namelijk over, je zou het niet zeggen, de periode rond het jaar 1000.
Oh, toch? Ja.
Toch, ja. En het idee dat dan daar een millenniumwisseling is en wat dat met de mensheid doet.
Ja, het mogelijke idee van, is het einde der tijden hier?
Precies, ja. En wat ik wel leuk vond is dat ze, je ziet ook allemaal vondsten uit die tijd in verschillende, ja, dus je hebt vondsten als potten en sieraden, maar ook boeken en hoe de religie in die tijd ingericht was. Dat is best wel tof, maar ook over verschillende gebieden. Dus het is niet alleen Europa, ze hebben het echt ook over andere culturen rond die tijd. Dus dat vond ik heel erg leuk.
Zeker.
En ik heb nog niet geluisterd, maar er is ook een podcast bij. Het jaar 1000 heet dat. Toepasselijke naam. Dus ik dacht, ik tip het even, want misschien vinden mensen dat leuk.
Ik ga zelf zeker kijken.
Ja.
Ik vind Oudheden ook een leuk museum. Dus.
Ja, nee, ik was er afgelopen zondag. Dus ik.
Ik zag het foto's langs komen.
Ja, ik vond het altijd leuk om. Vind het altijd leuk om naar middeleeuwse rommeltjes te kijken. Dus dit beviel mij zeker. En als we het dan toch over podcasts hebben, er is nog een podcast over de middeleeuwen op dit moment. Wilde Eeuwen heet dat.
Ja, ook die heb ik langs zien komen.
Heb je het geluisterd?
Ik heb nog niet geluisterd, nee.
Het wordt gemaakt door het NRC.
Ja.
En wat ik leuk vind eraan is dat er verhalen worden uitgekozen. Het is ook net zoals wat wij dat ook een beetje als doel hebben om je te laten zien dat er veel meer was aan de middeleeuwen dan alleen maar duister en grauw en onderontwikkeld.
Ja.
En dat doen ze op basis van verhalen van figuren door de middeleeuwen heen. Maar dat zijn dan vaak niet, of wat ik tot zover heb gehoord, geen personages die erg voor de hand liggen. Dus het zijn namen die je misschien nog niet zo heel vaak hebt gehoord.
Dus het zijn niet juist, wat je natuurlijk snel krijgt, is dat je die ouderwetse stichtelijke vaderlandse geschiedenis dingen
nee.
krijgt met de belangrijke personen. En,
zeker niet.
Mooi.
We hebben een vorst in Kiev bijvoorbeeld. Een dame die mee is op kruistocht geweest, heb ik gehoord.
Okay.
Het wordt af en toe best wel dramatisch verteld, moet ik zeggen. Maar ja, het is wel leuk. Ik raad het wel aan. De Wilde Eeuw heet het.
Okay.
Ja. Misschien is het nu eens tijd om in onze Wilde Eeuwen te duiken.
Onze enorm Wilde Eeuwen.
Wilde Eeuwen in de misdadige eeuwen.
Ja, snodelijke eeuwen.
De snodelijke
zelfs.
Eeuwen. En ik heb een zaak voorbereid die weer naar Engeland gaat.
Oké.
Okay. Ja. En ja, Sander weet dit, jullie als luisteraar niet. Ik was eigenlijk met iets anders bezig. Zou ook in Engeland zich afspreken, zeg nog niet wat. Komt heus nog wel een keer. Maar bleek zo complex dat ik dacht, daar kan ik 5 uur over vertellen. En daar heb ik nog meer tijd voor nodig, want
ja,
ik wil dat goed
inderdaad.
Vertellen. Dus ik heb even iets anders gedaan.
Op het laatste nippertje.
Echt.
Koortsachtig doorgewerkt
ja,
waarschijnlijk.
Zeker, maar ik denk wel dat het een goed verhaal is. Spannend.
Ja, ik ben heel benieuwd. Dit gebeurt vaker trouwens bij ons allebei. Dat we, ook als er al langer een onderwerp op tafel ligt en je bent een beetje rustig aan het lezen en wat kennis aan het verzamelen. En dan ineens is het bijna dinsdag waarop we opnemen.
Ja.
En dan is het flink aan de bak.
Flink aan de bak, ja. En soms dat je dan dus beseft, oké, dit onderwerp is echt heel tof, maar dit krijg ik niet gedaan nu.
Ja, inderdaad.
Dus dan komt er weer iets anders uit de database en dan gaan we daarmee aan de haal.
Gelukkig is er zoveel gebeurd in de middeleeuwen dat we uitgebreide keuzemogelijkheden hebben.
Ik krijg ook een paar keer die vraag van, maar is het dan niet op een gegeven moment een keer op? Maar op een of andere manier, elke keer als ik met een zaak bezig ben, vind ik ook wel weer lijntjes naar andere dingen.
Ja.
Dus die database wordt maar groter en groter.
Ja, wat ik wel leuk vind is, wat we nu steeds meer krijgen, is dat we connecties maken met eerdere afleveringen.
Ja.
En dat daardoor ook bepaalde thema's terugkomen.
Ja.
En je dus langzaam een steeds completer plaatje maakt, zonder dat je uitgebreid alles in één keer hoeft te vertellen of te beluisteren.
Ja, of dat we het in ieder geval nog een keer kunnen uitleggen, waardoor misschien complexe dingen op een gegeven moment wat minder complex worden. Dat hoop ik dan.
Ja, nou ja, herhaling is altijd goed, hè?
Ja, ja, daarom. Maar goed, Engeland. Als je er klaar voor bent, dan neem ik je mee.
Ik zit klaar.
Oké. Okay. Goed, het is nacht. En het is de nacht van zondag 13 op maandag 14 mei 12:35. En we zijn net buiten het Koninklijk Paleis van Westminster. Het paleis is ommuurd en we staan niet ver van de hoofdingang van het paleis, op een geplaveide straat ten oosten van de oude Abdijkerk. Aan onze linkerkant is er een kerkhof en rechts loopt de straat richting de stad, waar de meeste inwoners van Londen al liggen te slapen. Het is inmiddels namelijk al middernacht geweest. En op die plek, vlakbij de hoofdingang, ligt een huis. En dat huis is van Hospita Ellis. En het wordt ook bewoond door meester David. Hij is een chirurg. Het huis is op een gebruikelijke manier opgebouwd voor die tijd. Het heeft een hal. En vanuit die hal loopt een trap naar een bovenkamer. Dat noemen we een solar. En daarnaast is een aangrenzende ruimte. En daar woont Alice. En het heeft een binnenplaats aan de achterkant van het huis, waar zich nog een kleiner huis bevindt. Met een stal en een bovenruimte. En enkele mannen slapen deze avond in die stallen. En tegenover het huis, aan de andere kant van de straat, slapen enkele dienaren van de koning. In tenten, die voor de poort van het paleis zijn opgezet. Alice en de chirurg die hebben in huis ook een gast. Zijn naam is Henry Clement. Henry is klerk en bovendien de boodschapper van de justitiarius van Ierland, Maurice Fitzgerald. En zo'n justitiarius is versimpeld gezegd de belangrijkste bestuurder van Ierland, dat in deze Anglo-Normandische periode onder het bestuur van de Engelse koning valt. Henry is uiteraard niet zomaar vlakbij Westminster, want de volgende dag zal hij zich melden aan het hof van koning Henry III. De chirurg David en zijn gast Henry slapen die nacht in de solar. Buiten, aan de overkant van de straat, horen de mannen in tenten gehinnik van paarden en het gekletter van hun hoeven op de weg. Een van die mannen steekt zijn hoofd naar buiten en tot zijn schrik neemt hij zo'n 16 ruiters waar. Ongeveer 6 van hen begeven zich naar de deur van het huis. Ze breken deze open en ze gaan naar boven. Eén van hen heeft een brandende fakkel vast, maar die wordt plots gedoofd. De groep mannen heeft hun doelwit namelijk gevonden. Chirurg David raakt ernstig gewond, maar hij is het niet naar wie ze op zoek zijn. De mannen in de tenten zien Henry Clement voor het raam verschijnen in een poging om uit het raam te springen. Maar zodra Henry ziet dat daar nog een stuk of 12 gewapende mannen staan, geeft hij zijn poging op. Hij draait zich om en dat is het laatste wat men van Henry ziet. Hij overleefde de avond niet.
Stel je voor, je bent net lekker aan het kamperen.
En dan gebeurt dat voor je tent.
Ja,
heb
precies.
Je dat weer?
Eindelijk vakantie. Je denkt, lekker, weet je wel, met de koelbox.
Ja.
Oké, okay, nee, dit is...
Ja.
Ja.
Ja. Ingrijpende gebeurtenis. Ja,
precies.
Ja, en onze koning ook... Henry. Als ik heel veel praat, dan wordt het automatisch Nederlands Henry. Jullie snappen. Henry.
Ja, dat is allemaal prima.
Henry de Derde. Die was slechts de vorige dag in Westminster aangekomen aan het hof.
Ja.
En die had er natuurlijk alles behalve een zin in dat dit vlak voor zijn deur zich afspeelt. En dat blijkt ook, want 3 dagen na deze moord wordt er een brief verstuurd. En daar beschrijft hij het... als voor onze poorten tot onze grote schande en schandaal van het Rijk.
Ja, ja, want dit is echt het centrum van
de macht.
Die koninklijke macht. Hè?
Ja. Ja. Nou reist een koning in die periode rond. Hij heeft op andere plekken ook hof. Maar dit is wel een van de belangrijkste.
Ja.
Maar goed, het feit dat we zo'n brief hebben, maakt ook dat we zien dat hij er bovenop zit. Hij maakt zijn werk van en zijn hof. En gelukkig voor ons hebben we het oorspronkelijke dossier van het juridisch onderzoek.
Heel mooi.
Ja. Aan het einde van de 19e eeuw wordt het door een historicus ontdekt en gepubliceerd. En dit dossier geeft getuigen verslagen van wat er die avond is gebeurd. En daarom kunnen we deze moord reconstrueren.
Dat is trouwens zo'n vondst doen ergens in een archief.
Dat is echt ultiem.
Dat is
de wens van iedere historicus als je zoiets aantreft. Het is echt te gek.
Heel erg tof is dat.
Maar goed, de gebeurtenis wat minder te gek.
Ja, nee, dat is inderdaad... Laten we het plechtig houden, ja.
Maar laten we even kijken naar die getuigenverslagen dan. Er wordt gesproken met een boodschapper van een koning die in de hal sliep. Hij aanschouwde alles wat er gebeurde, maar was zo bang, zegt hij, dat hij niets durfde te doen. Hij had ook nog een dienaar bij zich. Die schetst dat het huis vol leek te zitten met mannen. Zo heeft hij het ervaren. En deze dienaar, ook bang, kroop weg en bedekte zijn hoofd. Bang om actie te ondernemen, zo wordt er gesteld. Wanneer de groep mannen het huis verlaat, heeft hij wel het lef om zich naar buiten te wagen en de moordenaars een stukje te volgen.
Ja.
En daardoor weet hij dat ze zich bewegen richting het kerkhof, waar ze dan volgens een andere getuige hun paarden hadden achtergelaten. Maar er sliepen ook nog mannen in de stal. In dat huisje erachter, zeg maar. Blijkbaar sliepen ze heel erg vast, want ze werden niet wakker. Wie wel wakker werd, is Hospita Alice, die volgens haar verklaring tevergeefs enorm haar best heeft gedaan om deze mannen wakker te roepen. Daarom weten we ook dat ze niet wakker werd.
Ja, ja, ja.
Maar goed, dit geeft al een aardig beeld.
Ja. Het was hectisch. Een belangrijke, denk ik, over het beeld is dat dit moet buiten ook gewoon echt pikken donker zijn. Hè?
Ja.
Want dat, wij zijn gewend aan redelijke lichtvervuiling.
Maar dat was er niet.
Dat was er niet,
nee.
Inderdaad.
Nee, dus we hebben eerst wel zo'n brandende toorts. Daardoor mag duidelijk zijn dat daar een groep mannen is. Dat kunnen ze zien. Ik kan me ook voorstellen dat misschien bij de tenten ook wel enige
misschien
vuurtje
dat
of iets moet zijn geweest.
Een lantaarntje. Ja.
Ja, zou kunnen. Ze hebben het in ieder geval gezien. Ze hebben het gehoord en daarna gezien. Maar goed, laten we het even over bronnen hebben. Want mogelijk helpt dat ons iets verder. We hebben dus dat verslag van het onderzoek. Deze komt voor in de court rolls van de koning. In dit geval dus Henry III. En deze court rolls die beschrijven details van rechtszaken en uitspraken hierover die aan het koninklijk hof genomen zijn. En het voordeel is dan dus dat we een bron hebben uit de tijd van de zaak zelf. Dus niet iets wat door een kroniekschrijver enkele jaren later, en dat kan tientallen of zelfs honderden jaren later zijn, maar echt iets van toen.
Ja. Ook een bron die zeg maar functioneel is in de context.
Ja, precies. Maar ik zei al, dit stuk werd pas opgeduikeld in een archief ergens tegen het einde van de 19e eeuw. Maar die zaak die we nu bespreken is wel al veel langer bekend. Dus dit is niet het eerste wat we hier over hadden.
Precies.
Maar we hebben nog een bron van iemand die leefde in de tijd van de moord zelf. En dat is wel een kroniekschrijver. Matthew Paris heet hij.
Ah.
En volgens mij hebben we het nog niet echt over hem gehad.
Nee.
Nee. Maar deze man is een beetje een big deal.
Ja.
Want Sander kent hem. Sander gaat hem aan.
Ja, nee, ik heb een boek met een collectie van de mooie marginalia in een aantal...
Daar kom ik straks ook nog even
Paris,
over te spreken. Ondanks dat zijn naam doet vermoeden, is hij Engels. Hij heeft mogelijk wel een tijdje in Parijs gewoond, vandaar Paris, maar hij komt daar niet vandaan. Hij leeft van 1200 tot 1259 en is verbonden aan en werkt voornamelijk vanuit de kathedraal en abdijkerk van Sint Albanus. En deze abdij is ook enorm groot in die tijd. Kent ook een flinke groei vanaf de 11e eeuw en was lange tijd de grootste in Engeland.
Oké, zo.
Ja. Maar belangrijker voor ons, hij heeft een aantal interessante werken op zijn naam. De voornaamste in onze zaak zijn de Chronica Majora, een gerenommeerd middeleeuws werk en belangrijke bron voor de 13e-eeuws Europa. En de Historia Anglorum, een verkorte versie van die Chronica eigenlijk. En Matthew die begint zijn Chronica tijdens ongeveer 1340, voor zover wij weten. Dat is 5 jaar na de moord, dus wel iets erna, maar wel kort. Maar dit is wel een periode waarin de zaak nog steeds speelt. En dat gaan we later horen.
Ja.
De Historia is opgesteld in 1350. Dus dat is weer 10 jaar later. En in beide werken vinden we deze moordzaak terug. En hebben we ook iets meer informatie over wat er gebeurt na het juridisch onderzoek. Want Matthew, die noemt een motief voor waarom Henry Clemens om het leven zou zijn gebracht. Hij zou zich namelijk als een dwaas gedragen hebben door te pas en te onpas op te scheppen dat hij een rol heeft gespeeld in de dood van de graaf van Pembroke en de heer van Leinster, Richard Marshall. En dat heeft een jaar eerder zich afgespeeld. Richard zou een vredevijand en een verrader van de koning en het koninkrijk zijn, zei Henry.
Oké. Dat is een duidelijk motief.
Dan ga ik uitleggen waarom. Ja, het is een motief, maar ik heb nog niet uitgelegd waarom het een motief is.
Nee, precies. Maar hier zie je een basis voor motief. Ja, dat is accuraat om te zeggen, inderdaad. Ja.
En ik wil niet een hele moordzaak binnen een andere moordzaak bespreken.
Ja.
Maar ik moet het wel even hebben over deze Richard Marshall. Want deze Richard, die voerde begin van de jaren 30 van de 13e eeuw oorlog met koning Henry. Vanuit de grensgebieden van Wales. En daardoor had hij zijn gebieden in Leinster in Ierland achtergelaten. En dan bereikt hem op een gegeven moment het nieuws dat de justitiarius van Ierland en andere baronnen die de koning wel loyaal zijn, zijn heerschappij en zijn afwezigheid daar bedreigen. En dat komt de koning in eerste instantie ook wel een beetje goed uit, want hij is het gezeik in die Welsche gebieden heel erg zat. Richard vecht in Wales bovendien samen met Llywelyn Fawr, oftewel Llywelyn de Grote. Hij is prins van Wales en koning van Gwynedd. Als je meer van deze man wil weten, hij heeft een enorme Wikipedia-pagina. Maar hij is ook nogal een ding.
Het is een big deal.
Hij is een big deal.
Een bobo
in Wales. Eerlijk is eerlijk, koning Henry van Engeland weet dat hij niet opgewassen is tegen het geweld van deze twee. En dat hij het niet kan winnen. En hij ziet ook dat Richard in Ierland zijn positie ook ziet wegbrokkelen door zijn oorlogsvoering. Dus hij nodigt de beide heren aan het hof. En hij gaat dan onderhandelen over vrede. En hij zou daarin tegemoetkomen aan enkele eisen van Richard en Llywelyn. En Richard heeft daardoor het gevoel dat hij terug kan keren naar Ierland. En dat hij daar dan zijn gebied weer een beetje kan claimen.
Een beetje kan claimen?
Nou, een beetje boel eigenlijk.
Volledig claimen. Ja.
Volledig claimen, gewoon terug kan pakken. En de koning zegt ook dat dat in alle veiligheid kan. Dus Richard verwacht dat wanneer hij aankomt in Ierland, er een wapenstilstand is met iedereen met wie hij daar een fitty heeft, om in goede orde te onderhandelen over hoe hij zijn kastelen gaat terugkrijgen. Maar die justitiarius die daar zit en de baronnen, die bieden wel aan om te onderhandelen in afwachting van verdere instructies uit Engeland, maar treffen elkaar toch op een vlakte in Curragh, denk ik dat je het uitspreekt, in Kildare, waar ze tegen de verwachting in weigeren kastelen terug te geven. En erger nog, ze vallen aan met een heel groot leger. En Richard raakt ernstig gewond, wordt gevangen genomen en sterft 2 weken later.
Ja.
Hoe dit kan gebeuren tot op de dag van vandaag, weet men niet. Historici vermoeden een beetje dat het nieuws van de beslissingen die de koning heeft gemaakt in zijn vredesonderhandelingen het Ierland nog niet bereikt hadden.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
Ja, en dat de justitiaris daarom tot aanval overging. Want nieuws kon er makkelijk weken over doen.
Ja. Je hebt natuurlijk ook, maar ik weet niet hoe dat nu zit, dat die autoriteit van de koning in Ierland, dat is de hele middeleeuwen een beetje een hekelpunt.
Ja.
Een soort van wel, een soort van niet. Hoe stevig zijn grip is op.
Op basis van wat ik heb gelezen, ik ben er niet extreem diep ingedoken, maar was deze justitiarius wel trouw aan de koning. Dus was het te verwachten dat hij zou luisteren.
Ja.
Maar is het niet gebeurd. Over dat nieuws langzaam reist, blijkt ook andersom. Want koning Henry hoort dus ook pas in mei, een maand later, dat Richard is overleden. Dus omgekeerd is dat net zo goed. Dus het kan een hele goede verklaring zijn dat ze het gewoon niet wisten. Maar Richard zelf en iedereen die aan hem loyaal was, voelt natuurlijk dat hij er is ingeluist.
Ja.
Na zijn dood blijven deze geruchten ook circuleren over hoe hij in de val is gelokt. En dat heel zwaar verraad is geweest. En of dit echt zo is, dat weten we niet. Maar in die tijd waren er wel flink veel mensen die dat geloofden. En dat het dus kwade opzet is geweest.
Ja.
En als je dan gaat opscheppen, om even terug te komen
bij
het begin, over dat je een groot aandeel hebt gehad in deze moord, in deze dood, zoals dus onze Henry doet, dan is dat niet zo handig.
Op zijn minst gezegd, ja.
Op zijn minst gezegd, precies. Maar goed, oké, laten we dan eens kijken naar wie dan potentieel dader zouden kunnen zijn van de moord op Henry Clement. En dan kijken we natuurlijk eerst naar de naaste van Richard.
Ja.
Want Richard wordt opgevolgd door zijn broer, Gilbert Marshall. En die wordt aanvankelijk ook beschuldigd door de koning en zelfs door anderen. Zo lezen we in het verslag van Matthew Paris. Maar na een lang proces weet Gilbert zich vrij te pleiten. Hij zal een alibi hebben gehad, dat zegt de koning niet. Maar hij is het niet. Maar wie is het dan wel?
Ja.
En dan verschuift de aandacht naar twee andere heren. En dan pakken we ook even de getuigenissen van de court rules er even bij. Want hier hebben we getuigenissen die wat meer aanwijzing geven. We hebben Alice, de hospita. Zij vertelt dat Henry Clement dat de avond voor de moord nog had aangegeven dat hij vreesde voor zijn leven. En dat hij op dat moment eigenlijk veel liever in Ierland zou zijn dan in Engeland. Dus hij geeft al enige indicatie dat er iets mis is.
Ja, hij voelt nattigheid.
Hij voelt nattigheid. David, de chirurg, die raakte flink gewond, maar hij kon wel getuigen. En hij noemt dat er een tijd terug een dreigende situatie was ontstaan op de brug in Rochester, waar Henry bedreigd werd door een zekere William Pont de Larche, een Fransman, Normandier denk ik, en anderen. En ook andere getuigen geven aan gehoord te hebben dat Henry meermaals bedreigd werd. David, de chirurg, vertelt daarnaast dat hij de afgelopen tijd elke dag een jongen in uniform aan de deur kreeg. Die kwam vragen naar waar Henry Clement was en waar hij zou gaan verblijven. En deze jongen zou in dienst zijn van ene William de Marisco. We gaan verder. We hebben ook nog een getuigenis van twee ridders uit Ierland. Die vertellen dat toen de koning in april in Windsor was, William de Marisco Henry Clement had beschuldigd van het belemmeren van zijn zaken aan het hof en het gebruiken van zijn invloed als boodschapper van de justitiarius van Ierland om William de Marisco dwars te zitten. Brian, een andere boodschapper van de justitiarius van Ierland, die ook in het huis verbleef die nacht, die vertelt dat er vaker mannen van William Henry op dezelfde reden hadden bedreigd. Dus deze William de Marisco is duidelijk niet heel erg gesteld op Henry.
Nee.
Een van die ridders die vertelt ook dat William de Marisco tegen Henry Clement zou hebben gezegd dat als William Henry zou doden, William weer vrede zou kunnen sluiten met Henry's meester, de opdracht de justitiarius, Maurice Fitzgerald. Niemand van de getuigen herkent de groep gewapende mannen van de nacht, maar meerdere getuigen noemen wel dat de boodschapper Henry Clement meerdere malen bedreigd werd door een groep rondom William de Marisco.
Oké.
En als we dan weer teruggaan naar dat verslag van Matthew Paris, dan ook daar zien we opeens de naam William de Marisco opduiken. En dit is ook een van de mannen op wie vervolgens de verdenkingen dus gaat vallen. Niet alleen William trouwens, ook zijn vader Geoffrey staat op de verdachtenlijst, evenals een rits anderen. Want Geoffrey en William waren ten tijde van de moord in de buurt van het hof. Komt dat even goed uit?
Ja.
Geoffrey, de papa, was zelf ooit ook justitiarius van Ierland geweest. En dat die positie kreeg hij dankzij zijn oom John Comyn, de aartsbisschop van Dublin. Dus die had een handige oom op een handige plek. Geoffrey was heel succesvol. Dus echt, pakte het handig aan. Hij verkreeg meer en meer landerijen, had kastelen, pachten. Dat deed hij soms terwijl hij vrienden was met de familie Fitzgerald. Je weet wel, zijn opvolger.
Precies.
Maar geregeld ook best wel in met ruzie. Dus hij had wel een beetje een moeilijke positie. Maar goed, als succesvol heer van Ierland vecht Geoffrey en dus ook zijn zoon William mee in het leger van Richard Marshall. Ze zijn dus ook aanwezig tijdens die aanval op de Curragh-vlakte. En dat neemt de koning, koning Henry III in dit geval, hen dus niet in dank af.
Nee, precies.
Dus er is een lijst vlak na die het hele gedoe met Richard Marshall. Dit is dus voor de moord waar we het over hebben. Die is door koning Henry opgesteld. En daar staan 33 namen op van landeigenaren die boetes kregen omdat ze tegen de koning hadden gevochten in deze oorlog. En op deze lijst staan ook Geoffrey en William de Marisco. En ieder moeten ze 300 mark, of omgerekend 200 pond, betalen. Drie neven van Geoffrey moeten 200 en 100 pond betalen. En die bedragen die staan voor het losgeld dat ze moeten betalen om vrij te kunnen komen. Dus ze zitten gevangen. We weten dat deze mannen op 2 maanden na de slag op die vlakte nog vastzaten. Geoffrey en William komen zelfs 5 maanden later nog voor. Dus die hebben echt lange tijd vastgezeten. Terwijl andere baronnen en ridders die maar met Richard Marshall hadden gevochten, die waren tegen die tijd al lang vrij. En sommigen zijn zelfs vrijgesteld geweest van hun boetes. Dus er is duidelijk iets met William en Geoffrey en de koning dat het niet lekker zit. Ze vallen in een andere categorie. Waarom weten we niet. Maar dat was toen al zo. Maar goed, ze worden in oktober of november, dus inmiddels zijn we 7, 8 maanden verder, worden ze vrijgelaten. Helemaal vrij van blaam en betrokkenheid bij Richard Marshall zijn ze dan nog niet. Want uit bronnen blijkt dat ze eind van dat jaar 2 kastelen van Geoffrey en 1 van William wordt ingenomen door de koning. En dit is een beetje de situatie waar deze 2 mannen zich in begeven, of bevinden eigenlijk, tegen de tijd dat die moord op Henry Clement plaatsvindt.
Ja, precies.
Hun situatie een beetje precair. Ze zijn wel vrij, maar het is nog niet helemaal koek en ei.
Ja, er is duidelijk frictie.
Er is frictie. En er wordt gesuggereerd dat zij dus zich in Westminster bevinden om weer met de koning te gaan onderhandelen. Om hopelijk de situatie achter zich te kunnen gaan laten. Weten we niet, maar dat denken we. Maar als we de getuigenissen dan nog eens goed lezen, dan is duidelijk dat William de Marisco vermoedens heeft dat Henry Clement heel erg zijn best aan het doen is om William en zijn vader het moeilijk te maken. Dus om die soort van goedmaaksessies met de koning in de weg te staan.
Ja precies.
En als je dat op gaat tellen bij het feit dat Henry Clement trots aan het rondbazuinen is, dat hij een aandeel heeft gehad in de dood van Richard Marshall, iemand aan wie William en Geoffrey trouw waren, ja, dan krijg je misschien een beetje een giftige situatie.
Ja, precies. Ik zie daar wel een motiefje.
Een motiefje, ja. Nou ja, en dat de koning zag dat motiefje ook.
Kijk, ja.
Het is hun duidelijk. William de Marisco en zijn vader zitten achter de moord. Maar er waren meerdere ruiters, is gezegd. We hebben ene Maurice Comyn, die al eind mei wordt opgepakt voor de betrokkenheid. En die heeft tot zeker Allerheiligen, dat is dus 1 november, van dat jaar vastgezeten in de Tower van Londen, moet ik er dan even bij zeggen. Omdat hij tegen die tijd, hij is ook een rijk man, voldoende mensen heeft gevonden die garant staan voor his whereabouts tijdens de moord, komt hij vrij. Maar opvallend, Geoffrey en William worden niet gearresteerd. Want ze zijn gevlucht.
Ah.
Samen met nog zeker 10 medeplichtigen. En ook hier hebben we bronmateriaal van. Want er zijn brieven door de koning verstuurd naar graven en sheriffs in Norfolk en Suffolk. Als waarschuwing om naar hun ei te kijken. Omdat een deel van die groep mogelijk naar het oosten trok. En wat er met deze groep is gebeurd, dat weten we niet. Want na deze verdenkmakingen verdwijnen ze uit de bronnen. Dus dat is het eindig. We weten wel, ze zijn niet komen opdagen bij een proces en daarmee vogelvrij.
Precies, ja.
Dus vermoord of verdwenen naar een ander land, who knows. Maar Geoffrey en William die verdwijnen niet uit de bronnen. Vader Geoffrey die vlucht naar een kerk in Clerkenwell. En dat is een parochie die tegenwoordig opgeslokt is door Londen. Maar daar zoekt hij een soort van, ja.
Hij zoekt een vrijplaats daar.
Ja. Dus, en ja, goed, die zit daar dus even. We parkeren hem daar even. William die vlucht naar het westen, naar Lundy Island. En Lundy, dat is een eiland aan de westkust van Engeland, in het kanaal van Bristol. Het is echt een klein eilandje, een mini-eilandje. Tegenwoordig wonen er 28 mensen. Ja. En je kunt erheen voor een dagje. Ik doe even een toeristisch praatje. Je kan er verblijven in een vakantiehuisje. Letterlijk betekent Lundy Island puffin. Of papegaaiduiker, eiland.
Oh, zit er puffins?
Dit is namelijk verwant aan het Oud-Noorse Lundi, wat ook het woord is voor deze gezellige vogel. En zeker, deze vogel zit volop op het eiland. Dus daar gaan de meeste mensen ook voor.
Ja.
Maar William de Marisco die vlucht niet naar Lundy vanwege de papegaaiduikers.
Hij wilde alleen een kajak huren. En,
ja, tot hele andere plannen. Want Lundy Island is tegen die tijd eigenlijk al jarenlang in het bezit van de familie de Marisco. En de heer van Lundy op dat moment is William de Marisco. Maar niet onze William. Nee, het is een achterneef van vader Geoffrey. Een van de jongens die 200 pond losgeld moest betalen.
Ja, ja, ja.
Voor het gemak noemen we deze William vanaf nu even neef William. Neef dus als William. Ik het met neef zeg, is het dus een andere. Neef William is niet blij dat andere William komt. Hij is namelijk vrij. Hij heeft zijn boete betaald. Hij is wel af van het gezeik. En nu komt er een familie-eiland. Of een familie-eiland.
Eiland aan.
Het zit een helemaal in de war. Hij is dus vrij. Hij is af van het gezeik met de koning. Hij zit lekker op zijn papegaaiduikereiland. En dan komt er een familielid die bovendien verdacht wordt van een moord. In de nabijheid van het koninklijk hof.
Ja.
Even toevlucht zoeken op zijn eiland.
Hem te betrekken dus.
Ja. En wat het nog complexer maakt, hij draagt dezelfde naam.
Ja, precies.
Hij wil absoluut niet aangezien worden als de dader. Of verdacht worden van medeplichtigheid, wat dan ook. En dat blijkt, want daar hebben we ook een brief van. Daarom is dit zo leuk. Hoor mij weer leuk. we hebben dus een brief vanuit het hof in Windsor, die relatief kort na de moord naar neef William wordt verstuurd. Daar wordt een toekenning gedaan, verleend eigenlijk, aan neef William, zoon van Jordan de Marisco, dat hij veilig met zijn man het eiland mag verlaten. Dat hij naar Engeland mag komen en daar mag verblijven. Daarnaast wordt toegezegd dat kooplieden veilig van en naar Lundy kunnen gaan zoals ze dat gewend waren. En het is daaruit heel duidelijk dat neef William snel met de koning soort van is gaan schakelen van...
Ik ben niet je vijand.
Ik ben niet je vijand. Mijn naam, ik wil mijn
Geef
naam...
Geef mij alsjeblieft een garantie dat je mij niet vervolgt.
Ja, en ik wil van mijn eiland af, ja. Nu. Nou ja, goed, onze William, dat maakt hem allemaal niet zoveel uit. Neef William is opgehoepeld. Hij heeft Lundy Island voor zichzelf en de papegaaiduikers dan. En het bijzondere is, hij weet daar heel erg lang stand te houden. Want wat ik al zei, Lundy is heel klein. Het is 5 kilometer lang en het is 1 kilometer breed ongeveer. That's it.
Dus inderdaad echt een...
Ja, je hebt het heel gauw gezien. Ondanks de papegaaiduikers.
Ja, precies.
Het is rotsachtig, maar je hebt wel dus een goed uitzicht of overzicht van de omliggende wateren. En dat geeft William een nieuw doel in zijn leven. Hij gaat de piraterij in.
Kijk.
Ja. Hij blijft lokaal actief, maar hij valt schepen lastig vanaf de kusten van Galloway, dat is Schotland, en Ierland, tot dus aan het kanaal van Bristol. Dus ja, rondom de eilanden blijft hij.
Ja, precies.
En in de tussentijd blijft hij gewoon weigeren om voor het gerechtshof te verschijnen. Ondanks dat hij wel aan vertrouwelingen blijft volhouden dat hij echt niets met die moord te maken heeft. Zijn nieuwe piratenbusiness en het feit dat hij gevlucht is, dat geeft wel een beetje een ander beeld. En daardoor is hij ook vogelvrij verklaard.
Ja. Al snap ik dus ergens ook wel dat je minder vertrouwen hebt in de Middeleeuwse rechtspraak.
Ja.
Maar ja, het is wel verdacht natuurlijk.
Ja, het spreekt niet voor hem in ieder geval.
Ja.
Zijn landerijen in Ierland worden afgepakt. Evenals de kastelen en gebieden die in het bezit waren van zijn vrouw Mathilda. Of Mathilda bij William is... Dat kan ik niet vinden uit de bronnen. Wel weten we dat deze plundertochten op zee onrust beginnen te zaaien.
Ja.
Vanzelfsprekend. Want in 1237 komen we hem weer tegen in de bronnen. In juni van dat jaar krijgen enkele baronnen van belangrijke Engelse havens het bevel om koninklijke galeien en een goed schip uit te rusten en naar Portsmouth te varen. Dit bevel wordt gegeven omdat er een eikel op zee is. Die continu kooplieden tussen Ierland en Engeland overvalt en plundert. Kooplieden worden aangevallen, gevangen genomen en soms gedood. De gevangenen worden ernstig gemarteld en er wordt grof losgeld voor geëist. Enkele baljuws uit Bristol krijgen eerder in juni zelfs toestemming om koopwaar te verkopen, zodat losgeld bij elkaar kan worden gehaald om deze gijzelaars vrij te krijgen.
Zo, ja. Dit is echt het standaard verdienmodel van de Middellandse zeeroof.
Ja, nou ja, hij heeft dat behoorlijk in de vingers, dat is duidelijk. Uit brieven blijkt dat wanneer de bevrijde gijzelaars dan de gevangenis beschrijven waar zij vastgehouden werden, dat dit heel goed Lundy Island kan zijn geweest.
Ja.
En de naam die zij dan als hoofdverantwoordelijke zien is William Damarisco. Dus daardoor weten we dat zijn piratenbusiness goed vorm begint te krijgen. Maar hij lijkt er weg bij te komen, want ook na deze berichtgeving wordt hij niet gepakt. Hoe die dat doet, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar
ik denk dat het gewoon echt heel erg moeilijk is.
Ja.
Want iemand op zee te pakken krijgen is natuurlijk lastig. En ja, zo'n klein eiland, je kan niet ergens ongemerkt landen.
Nee.
Dus wanneer je ergens landt, is er sowieso staan mensen klaar die op je aan het schieten zijn.
En het is rotsachtig, dus het is
eigenlijk
hoog.
Niet te doen, overal papegaaiduikers.
Ook nog, laten we die puffins niet vergeten. Maar goed, concluderend denk ik dat we kunnen stellen dat William Damarisco een aardig crimineel track record heeft op dit moment. En dat hij de koning ook wat kopzorgen bezorgt met het feit dat hij nog steeds vrij rondloopt, of beter gezegd vaart. En dan gebeurt er iets wat de woede van de koning eigenlijk nog groter maakt. En deze gebeurtenis vinden we ook in de kronieken van onze Matthew Paris, onze grote held in dit verhaal.
Ja.
Op 9 september 1238, dus 3 jaar na de moord op Henry Clement, meldt zich een vreemdeling aan het hof. In Woodstock is de koning dan op dat moment trouwens. Dus laat weer zien dat hij rondreist.
Ja, precies.
Hij gedraagt zich vreemd, als een gek eigenlijk. Dus alsof hij niet goed bij zijn hoofd is. Hij zegt: geef mij het koninkrijk terug dat u ten onrechte hebt toegeëigend en lang hebt vastgehouden. En hij wijst ondertussen naar zijn schouder, alsof daar dan een soort teken van koningschap moet zitten. Nou ja, en de wachters van de koning die rennen op hem af en die denken: we gaan hem pakken en wegsleuren. Dit soort gekken hoeven wij niet hier bij de koning. Maar die koning die zegt: hoeft niet, laat hem met rust in zijn dwaasheid, zegt de kroniek.
Sympathiek.
Dat de koning. Ja, sympathiek. Dus die snuiter die wordt niet opgepakt. En dat was misschien niet zo handig, want die nacht klimt dezelfde man door het raam van de slaapkamer van de koning met een mes in zijn handen en sluipt naar het bed van de koning. Maar dat bed is leeg. Zoals Matthew plechtig beschrijft, door de voorzienigheid van God was de koning die avond bij de koningin. Ik denk eigenlijk dat hij iets anders was wat dat hem daar bracht, maar goed.
Ja, precies. Ja. Nou ja, sympathiek van onze heren.
Zeker.
Ik wilde een hele flauwe grap maken over Woodstock, over het festival, dat iemand klaarblijkelijk aan de drugs is, wat vaker gebeurt voor Woodstock. Maar
dat is volgens mij een andere Woodstock.
Ja, ik denk het. Het is een totaal ander land. En,
maar het was wel een Woodstock, zeker.
Een Woodstock.
We weten dit omdat er die avond in de slaapkamer van de koning wel iemand was. In een hoekje zat namelijk een van de hofdames van de koningin. En zij was psalters aan het oplezen. Want ze was heel devoot, zoals Matthew zegt. Ze ontwaart dan een vreemde man bij het bed en ze zet het op een gille. En wachters komen dan aangerend en die overmeesteren de man en ze binden hem vast. En onder marteling bekent de vreemdeling dat hij niet uit zichzelf handelde, maar hij gestuurd werd door William Damarisco.
Kijk. Nog even wel over die dame.
Ja.
Want je hebt dus het vertrek van de koning.
Ja, dat
een slaapvertrek. En er zit gewoon een random vrouw.
Ja. Waarom ze daar zat, is mij ook een beetje raadsel. Want je verwacht haar eerder in de slaapkamer van de koningin.
Precies.
Maar goed, dit kan creatieve invulling zijn van Matthew.
Misschien was ze niet zo devoot door motieven om daar te zijn. Nee. Dan verwachtte ze ook de koning.
Het zou zomaar kunnen. Maar ze was wel psalters aan het lezen.
Ja, inderdaad.
We zullen het nooit weten. Ja.
Oké, maar opdrachtgever van...
Ja, nou, je kan je voorstellen, het eindigt niet zo best voor deze vreemde snuiter. Matthew Paris beschrijft hoe hij ter dood wordt veroordeeld en dat zijn straf op weinig vriendelijke wijze wordt uitgevoerd.
Ja. Dan is hij natuurlijk als een verrader, denk ik.
Ja, nou ja,
dan gaan ze helemaal gruwelijk.
Ja, pogingen tot moord op een koning is ook nooit best, natuurlijk.
Nee.
Jij stelt al terechte vragen bij dit stuk en dat had ik dus ook. Klopt dit verhaal wel? Maar ook hier hebben we archiefstukken over. We weten dat op 9 september de koning inderdaad zijn hof in Woodstock hield. Daar hebben we gewoon gegevens van. Ja. Dat zijn vrij recht toe recht aan bronnen die vertellen waar de koning is of wat er allemaal ingekocht wordt voor het hof en dergelijke. Maar we hebben ook een brief van 20 september... waarin hij naar baljuws van verschillende havens brieven stuurt met het bevel uit te kijken naar William de Marisco en zijn handlangers en hem zo snel mogelijk te vangen. En daarin meldt hij dat William onlangs een aanslag op zijn leven heeft beraamd. Ik citeer: wat we zeker weten door een zekere schurk die hij heeft gestuurd om ons en onze koningin te vermoorden.
Ja.
Uit die tijd, hè?
Ja.
Dus dit is niet een verzinsel van Matthew. Misschien de dame in de kamer.
Ja, nou ja, het kan natuurlijk inderdaad dat de situatie in het vertrek, dat misschien fictief is.
Mm-hmm.
Omdat het zou ook mogelijk dat passen binnen het thema van hij is doorgedrongen tot het meest privé van het privé, zeg maar. Anderzijds zou het ook gewoon accuraat kunnen zijn natuurlijk.
Ja, maar goed, er is daar iemand binnen geweest die een slechte bedoeling had. Dat is duidelijk. Er is ook een brief naar de sheriff van Kent, omdat de koning vermoeders heeft dat William zich dan in die contreien zou ophouden. Maar het lukt weer niet, want hij weet weer te ontkomen. En hij blijft de zeeën bevaren en hij gaat rustig door met plunderen. Nou ja, en in de jaren die volgen wordt William dus echt een soort fenomeen, een berucht fenomeen. En ja, dat maakt dat je zou zeggen dat de maat al behoorlijk vol was. Maar
ja, precies.
Nu is die echt vol. dus meerdere edellieden en koopvaarders die van en naar Ierland reizen, langs Lundy Island, die inspecteren zeg maar een beetje steeds de situatie en die rapporteren daarover aan de koning. En de conclusie is simpel, net ook wat je zei, je kan Lundy Island eigenlijk niet aanvallen. Het is te ontoegankelijk en te goed verdedigd. Maar in december 1241, dus we zijn dan inmiddels... tellen is niet mijn sterkste kant. 3, 6 jaar verder. Weet de sheriff van Devon 3 van Williams' mannen gevangen te nemen. En deze mannen worden ondervraagd en die geven tips over hoe je hoe Williams' plunderingen werken, hoe die dat aanpakt. Waardoor ze de kust eigenlijk beter kunnen gaan beschermen tegen die invallen. En dat is een kleine overwinning, maar dat is niet voldoende. Dus krijgen plaatselijke landheren op 7 februari 1242 het bevel om op kosten van het graafschap een plan uit te gaan werken. En de regering stuurt speciaal een baron uit Norfolk om de boel daar dan een beetje in goede banen te gaan leiden. En dat heeft succes. Ook hier hebben we Matthew Paris weer. In de eerste versies van zijn chroniek staat er dat de groep erin slaagt om William de Marisco en zijn mannen gevangen te nemen. Zonder al te veel detail, helaas. In een latere kopie voegt hij wel meer informatie toe. De vraag is, hoeveel is hiervan waar?
Ja.
Maar goed, hij zou verraden zijn door een van zijn mannen die lange tijd tegen zijn wil op Lundy Island had gezeten. En die wist te vertellen dat Lundy Island inderdaad goed beschermd is en onmogelijk in te nemen, behalve op één plek. En daar wordt dan op gegokt, volgens het verhaal.
Ja.
Dus... op een mistige dag overvallen ze dan het eiland op die plek en weten ze dus William en zijn mannen 7 jaar na de moord. Ik zei net 6, maar nou, dat klopt wel, want dat was nog een jaar ervoor. 7 jaar na de moord weten ze William gevangen te nemen.
Ja. Wauw.
Ja. Nou ja, goed. Dan brengen ze hem naar Bristol, waar hij met enkele van zijn vooraanstaande handlangers in het versterkte deel van de hoofdtoren in het kasteel wordt ondergebracht. Echt, zeg maar, binnen.
Ja,
precies. Niet weg. De rest wordt dan vastgehouden verderop in de stad. En dan worden er regelingen getroffen om ze allemaal naar Londen te brengen en dan overdragen aan officieren van de Tower. Merendeel van die mannen van William die worden opgesloten in de Fleet en Newgate gevangenissen. Dit zijn beruchte gevangenissen. Ik geloof dat er één...
Ja, de Fleet Prison hebben we het inderdaad over gehad bij de Cheshire Schutters. Ja,
precies.
Bij het riviertje de Fleet en Fleet Street.
Dus leuk. Dus het komt allemaal samen.
Oh.
Maar goed.
Zoveel connecties.
Er wordt ook echt genoemd dat iedereen wordt geboeid in hun cel en wordt bewaakt om elk risico van ontsnapping te voorkomen. Op 14 juli 1242 worden William de Marisco en enkele van zijn mannen dan overgedragen voor berechting. En ze worden dus niet alleen schuldig bevonden voor de moord op Henry Clement 7 jaar eerder, maar dat komt wel dus, wordt meegenomen in aanklacht. Moord is, zoals we denk ik al vaker hebben besproken, een van de ergste misdaden die je kunt plegen, ook in de middeleeuwen. Maar William heeft zich ook schuldig gemaakt aan piraterij. En, we noemden dat net ook al, een misdaad die eigenlijk boven alles uitstijgt. Namelijk een poging tot moord op de koning.
Ja.
Dus ja, het mag duidelijk zijn dat William dit niet, dat hij er niet van af kan komen met een gezellige pelgrimstocht naar Rome en een boete. Hier gaan rigoureuze maatregelen aan te pas komen. Op 25 juli wordt zijn doodvonnis voltrokken. Samen met 16 van zijn mannen. En Matthew Paris beschrijft dit als volgt. Zij werden van Westminster naar de Tower gebracht en vervolgens door paarden naar de galgen getrokken. Over de grond gesleept. En William sterft dus aan de galg.
Ja.
Interessant om te benoemen hierbij is dat Matthew Paris naast kroniekschrijver, jij noemde het al even, ook bekend staat om zijn miniaturen. Hij kan verdienstelijk tekenen, laten we het zo maar zeggen. En in die Chronica Majora zit een tekening van William die naar de galg wordt getrokken door een paard.
Oh.
Staat er letterlijk bij. Dus die gaat zeker in het beeldmateriaal.
Ja, zeker. Sowieso.
Ja. Dat is in basis een beetje het einde van het leven van deze behoorlijke serie crimineel. De door rancune aangezette moordenaar turns pirate turns wannabe koningsmoordenaar.
Ja, precies.
Maar het effect van zijn reputatie eindigt niet bij zijn dood. Want we hebben, ik noemde haar al even, een vrouw, Matilda. En zij ervaart nog lange tijd moeilijkheden door haar man.
Kan ik me iets bij voorstellen? Ja.
Ze had niet zoveel mee te maken waarschijnlijk. Maar ja, ze had wel last van dat hij zich zo had misdragen. Ze is tot de zomer van 1243 vastgehouden. Dus dat is ruim een jaar nadat William al berecht is eigenlijk. Dan beveelt de koning haar vrijlating. Balliol in Bristol krijgt dan ook de opdracht om haar bezittingen aan haar terug te geven. Dat is wat geld, een zilveren beker en een hoofddoek. Die had ze dan bij zich toen ze werd gearresteerd. Haar bedienden die blijven nog tot november 1244 vastzitten. Dus nog meer dan een jaar langer. Tot de koning er echt zeker van is dat ze daar niks mee te maken hadden. Wat Matilda heel lang niet terugkrijgt zijn haar kastelenlanderijen.
Ja. Ook dat, omdat hij natuurlijk, ja, ik kan me voorstellen dat die verbeurd verklaard zijn door de daden van haar man.
Ja.
Maar ze krijgt uiteindelijk dus wel terug.
Nou, ze is daar niet mee eens. Want ze gaat rechtszaken aanspannen. Daar hebben we ook weer bronnen van.
Ja.
Om dat eigenaarschap terug te krijgen. En dat beargumenteert ze met het feit dat het landerijen zijn die uit haar bruidschat komen. En ze zegt, dan zijn ze dus van mij en niet van William.
Ja, dus het is de bedoeling is ook dat die bruidschat gebieden zijn die in zekere zin ook een pensioen kunnen bieden als de man overlijdt.
Precies. En dat werkt, want uiteindelijk wordt besloten dat het verbeurd verklaren van die landerij inderdaad niet geldig was. Dus krijgt ze terug. Maar dat kost er dus wel 4 jaar.
Ja, precies. Ja.
En ze is niet de enige. We hebben ook andere familieleden van William. Zo hebben we een familielid die als non in een abdij leeft. De nonnen van die abdij willen deze dames, heet Agnes, tot abdis benoemen. En dat wil de koning absoluut niet. Hij keurt de keuze voor haar af en hij weigert de benoeming te bevestigen. En Agnes begrijpt dat op dat moment wel, want William is dan echt, geloof ik, een maand eerder opgehangen. Dus het is allemaal heel vers. Maar 4 jaar later heeft ze diezelfde kans. Dan is de abdis die dan toen gekozen werd waarschijnlijk weer overleden. Dus weer dragen die nonnen haar aan. En weer zegt de koning nee. Hij stelt een bewaarder aan die in koningsnaam in beroep mag gaan. En Agnes, zo schrijft hij, is voortgekomen uit het bloed van verraders. En de koning heeft andere goede redenen om haar uit te sluiten, die als ze zouden worden gepresenteerd haar volstrekt onverkiesbaar maken. Zo staat er in een brief.
De koning is ook een beetje rancuneus.
To say the least, ja. Dit is duidelijke taal,
ja.
Maar de nonnen hebben er scheid aan. De bisschop van Salisbury wordt erbij gehaald om te gaan bemiddelen. Koning Henry en de bisschop komen overeen dat er een koninklijke dienaar bij de verkiezing mag zijn om deel te nemen aan de procedure en de verkiezing in de koningsbelang. Dit is oktober 1246, 5 maanden nadat de hele discussie is begonnen over Agnes' verkiezing. Dus het sleept dan op dat moment al 5 maanden. In november, dus dan zijn we weer Nou, een maand verder is het ook nog steeds niet opgelost, want dan hebben we weer archiefstukken. En dan is opeens de rechtbank van Canterbury betrokken. De nonnen hebben dan waarschijnlijk een beroep gedaan op de provinciale rechtbank. En dan is de koning het wel een beetje beu. Die heeft er geen zin meer in om zich te bemoeien en die geeft het op. En dan in 9 januari 1247 wordt ze benoemd tot abdis. Ze krijgt het uiteindelijk wel voor elkaar.
Dat is wel fijn.
Maar ja, dan
ook
zie
voor de rest van de nonnen, want die wilde er blijkbaar ook heel erg graag hebben.
Ja, die hadden wel dedication voor haar. Maar het is wel duidelijk dat dus ook voor... Ik denk dat ze een nicht is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, ze is verwant dat het effect heeft. En we hadden hem even geparkeerd in Clerkenwell. Maar we hebben ook nog de vader van William.
Precies, ja.
Hij vluchtte dus daar naartoe. Maar ook hij weet best wel snel aan te tonen dat hij niet betrokken was. Dat hij geen aandeel had in de moord. En dat hij alleen maar vluchtte uit angst betrokken te raken in de drama die zijn zoon had veroorzaakt. En de koning gaat daarin mee, want hij krijgt genade. Wat ik ergens... Hier leeft William nog, hoor. Dit is 1235, dus een jaar na de moord op Henry Clement. Maar ik dacht, het is wel gek, want als je ziet hoe die 7 jaar later super grudgy is over die abdis, over die non, is die hier...
Nou ja, waarschijnlijk heeft die moordaanslag veel gedaan.
Dat denk ik
en
ook.
En ook het consequent roven en niet te pakken zijn, zal ook wel een...
Zal niet hebben geholpen. Maar goed, Henry of Geoffrey, de vader, krijgt in eerste instantie ook soepele omstandigheden om zijn openstaande losgeld, je weet wel nog van Richard Marshall, terug te betalen. Hij mag terugkeren naar Ierland, hij mag zijn landerijen terugkrijgen. In 1238 krijgt hij zijn bol en dan gaat hij rechtszaken voeren om onrechtmatig andere afgepakte kastelen terug te claimen. Dat lukt niet. Maar dat komt ook omdat Geoffrey zijn losgeld niet netjes betaalt. En dan beslist de koning om zijn bezit in Ierland ook maar weer af te pakken. En Geoffrey eindigt eigenlijk met niks. Waar hij dus eerst een hele rijke, vooraanstaande man was, als justitiarius van Ierland geweest, takelt hij af tot een soort van persoon zonder enig bezit en betekenis. Matthew Paris die suggereert dat Geoffrey in woede hierover William zou hebben aangezet om in dat jaar, 1238, een moord op de koning te beramen. Dus dat eigenlijk Geoffrey dat heeft ingezet. Maar hier is geen bewijs voor. En Geoffrey wordt ook niet gearresteerd of wat dan ook nadat William is gearresteerd. Dus ja, het is niet helemaal duidelijk. Ik denk het eigenlijk niet. Geoffrey vertrekt naar Schotland, waarschijnlijk al eerder. En opvallend wel, in 1244 wordt hij uit Schotland weggestuurd door de Schotse koning, die het dan weer net heeft bijgelegd met de Engelse koning Henry. En het lijkt er bijna op dat Geoffrey's vertrek uit Schotland een van koning Henry's eisen was voor vrede. Dus alsof daar toch weer die grudge is. En die mag je niet meer in je land hebben. Maar goed, we weten het niet. Geoffrey sterft eenzaam het jaar erop.
Oh.
En Matthew Paris beschrijft dit met veel gevoel voor drama. Hij zegt, rond deze tijd stierf Geoffrey de Marisco, een man ooit van adel en niet de minsten onder de magnaten van Ierland. In ballingschap en ellende een voortvluchtige. Verdreven uit Schotland, verbannen uit Engeland en onterfd in Ierland, overleefde hij de schandelijke dood van zijn zoon en het verlies van al zijn vrienden om het verhaal van de dood te eindigen met zijn eigen. Ja, dan ben je even stil, man.
Ja.
Nou, koning Henry heeft van deze hele exercitie wel geleerd. Namelijk, Lundy Island is een gevaarlijk eiland. En dat willen we niet in de handen van de verkeerde hebben. Dus dat laat hij ook geen tweede keer gebeuren. Op papier hebben we neef William. Weten we hem nog?
Die was er ook nog.
Die was er ook nog. Altijd, hij is nog altijd heer van Lundy.
Ja.
Hoewel de koning hem eerder nog een vrijgeleide heeft gegeven om veilig van zijn eiland af te komen, is dit in 1243, een jaar na de berechting van William de Marisco, wel anders. Er wordt aangegeven dat neef William zijn losgeld voor zijn aandeel in de slag met Curragh ook niet heeft voldaan. Dus opeens wordt dat weer opgerakeld.
Ja.
Daarnaast wordt er geconstateerd dat hij als heer van Lundy eigenlijk verantwoordelijk was voor het herbergen van een voortvluchtige op een eiland, op zijn eiland, en hem daarbij geen stroopreed in de weg heeft gelegd.
Ja.
Uiteindelijk wordt daardoor beslist dat neef William wel zijn landerijen en gebieden mag houden, behalve één. Lundy Island.
Kijk, dat kwam allemaal goed uit. Dat kwam dan is hij nog goed vanaf gekomen.
Ja, eigenlijk best wel. En de koning, het is dan ook bezit van de koning, dat eiland. Ja. Vanaf dan. En die laat er een mega stenen fort opbouwen.
Natuurlijk.
Om het eiland beter te kunnen verdedigen. De bronnen zeggen, maar liefst 2500 konijnen worden op het eiland gevangen en verkocht om de kosten van de bouw te dekken. Vond ik heel interessant.
Ja.
Ook wordt er een officier aangesteld. Die gaat de boel daar een beetje beheren. En die heeft ook een galei tot zijn beschikking. Dus het wordt ook het wordt lekker goed aangepakt daar.
Ja.
Kleine fun fact. Koning Edward II, de koning uit onze allereerste aflevering, overweegt eventjes in de periode dat hij op de vlucht is voor de opstandige edelen om zich hier schuil te gaan houden. Op dit eiland.
Ja, ja.
Doet hij niet. Maar het was wel het plan. Nou, wat hebben we dan tegenwoordig nog van William de Marisco? Het fort staat er nog, vandaag de dag op Lundy Island. Ruïne, moet ik wel zeggen. Je kunt het bezoeken en gek genoeg heet het op heel veel websites het Marisco Kasteel. Maar dat is dus niet juist, want Henry laat het bouwen om die situatie zoals met Marisco te voorkomen.
Ja, het is juist na de...
Ja,
ja precies. Ja.
Op het eiland heb je echt bijna niks. Ik zei het al, er zijn wat vakantiehuisjes. Er is een winkeltje voor mensen die daar dan iets nodig hebben. En dan moet je geloof ik zelfs van tevoren aangeven wat je wil hebben. Dan halen ze het van het vasteland.
Oh ja.
Het is ook voor toeristen. Ze zullen er ongeveer prularia verkopen en papegaaiduiker t-shirts. Er is een kerk.
Ik wil wel een
t-shirt. Ja, ik moet zeggen, ik was er even ingedoken. Ik was ook wel gefascineerd. Er is dus een kerkje en er is een pub. En die pub heet de Marisco Tavern.
Ah, mooi zo, ja.
Daarnaast hebben we een Engelse songwriter. Die heeft een heel album opgedragen in Lundy Island. En een van die liedjes gaat over William de Marisco. Dus ik ga dat misschien wel even linken. Het is niet best, maar okay, wel leuk om naar te luisteren.
Ja, precies.
Er zijn twee fictieboeken over William de Marisco geschreven. Eén is vrij recent, 2021. Een historische roman waarin een nakomeling van William als missie heeft om naar Lundy Island te gaan. Want William zou daar een schat hebben begraven.
Oh.
Ja, ja. En die schat die kan ze dan wel goed gebruiken. Het heet The Sea Rover's Curse. En het heeft een soort hele hete piraat op de voorkant. Wat me enigszins doet twijfelen over hoe hoogstaand dit stukje literatuur is. daarnaast hebben we ook nog The Secret Reports of Friar Otto. En het is een boek met het uitgangspunt van een monnik, Otto, die William de Marisco ondervraagt over zijn daden.
Mm-hmm.
Omdat Otto's meerdere vermoedt dat niet alle beschuldigingen tegen William de Marisco zouden kloppen.
Ah.
Ja, spannend. Ik heb het niet gelezen, dus ik heb geen idee. Maar het allermooiste vond ik, er is een groep verre afstammelingen van deze William. En die zijn geëindigd in Nieuw-Zeeland. Heel ander eiland.
Ja.
En hier hebben ze een wijngaard. En dit heet Marisco Vineyards. En op hun eigen website claimen ze niet alleen hun afstamming, maar ook dat William de Marisco stiekem een bastardkind zou zijn van koning Henry I. Dit is dezelfde koning die in de aflevering van Het Witte Schip zijn zoon verloor. Ja.
Lef.
Ja, nou, dat vond ik ook. Het is nogal een straffe bewering. Ja, en er is ook helemaal geen grond voor. Sowieso omdat we weten dat Henry I heel veel bastardkinderen had, die ook allemaal erkende en posities gaf. Dus waarom zou er in vredesnaam nog eentje bij zitten die niet geclaimd heeft, die bovendien daarna zo berucht werd?
Ja.
Raar verhaal. Maar leuke marketing voor je wijn.
Dat wel.
Leuke marketing voor je wijn. Ze vertellen wel dat Marisco zich niet altijd netjes gedroeg. Daar zijn ze eerlijk over. Maar ze vinden het de moeite om op basis van deze geruchtmakende geschiedenis een serie wijnen uit te brengen. Dit heet The King Series. En zo heb je The King's Favor, maar ook The King's Bastard en The King's Desire.
King's Desire.
En je kan dit ook bij Nederlandse wijnhandels kopen. Zo moeten we een keertje doen.
Ja, ja, ja. Oh, prachtig. Ik vind het altijd mooi hoe dit gaat, hè? Want dit is hetzelfde dat als er over 500 jaar, dan komt er ineens, weet ik veel, Jeffrey Dahmer chocola of zo.
Ja, dat mag toch niet hopen? Dat is verschrikkelijk.
Ja.
Ja.
Maar deze kerel was ook niet...
Die was ook niet oké. Okay.
Dat is ook een boefje.
Ja. Ja. Bizar, hè?
Ja.
Ja, dat is wel een beetje het verhaal van William de Marisco. Eigenlijk, in een notendop. Niet in een notendop, in een uurlange aflevering.
Ja, nee, leuk. Ik ben sowieso een groot fan van elk verhaal waar piraten in voorkomen.
Dat
in
weet ik. Tijd. Ja, daarom heb ik het ook.
En hij is ook inderdaad echt een prachtig voorbeeld van.
Van een goede boef.
Van een goede maritieme boef.
Ja, absoluut. Er is een vrij helder artikel over geschreven, wel echt al, nou, ik denk 80 jaar geleden. Het heet The Murder of Henry Clement and the Pirates of Lundy Island. Door Frederick Poeke. Ik zal het uiteraard in de voetnoot opnemen. Maar die geeft eigenlijk ook een helder overzicht van hoe en wat.
Tof.
Ja. Dus als je er nog meer over wil weten, dan duik erin, zou ik zeggen.
Ja, en ik denk dat op het moment dat we die wijn te pakken hebben, dat we daar ook wel even een postje over maken op Instagram.
Ja, ik denk dat we een keer een serie moeten maken. Want er is dus ook wijn van Johannes de 22e.
Ja, inderdaad.
Ja. Dus we hebben opties. Ja. Ik kan een heel wijnpakket maken met snodelijke wijnen.
Snodelijke wijnen.
Mocht je daar interesse in hebben, laat het ons weten.
Specifieke selectie.
Ja. Maar goed, het is, ik vond het een intrigerend verhaal. Van getuigenissen tot aan brieven en opdrachten die rond Engeland worden verstuurd. Waarbij we toch duidelijk zien dat deze man echt een lastpak was.
Ja, en die getuigenverslagen zijn erg leuk.
Ja, ik hoop dat ze daar nog een keer een goede Engelse vertaling echt één op één van maken. Want op dit moment is die er alleen in het Latijn.
Ja.
En in samenvattingvorm. Dus het zou nog toffer zijn als je het echt preciezer kan maken dan wat het nu inderdaad nog is.
Er moeten een paar studenten opgezet worden.
Ja, dat zou toch tof zijn. Nou, dat is iets voor de volgende keer.
Precies, ja.
Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren.
Ja, het was weer ontzettend gezellig.
Het is net weer de afsluiting van een kinderprogramma.
Ja, nou, kleine luisteraars.
Goed, bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelijke Zaken.